Goedemorgen, fijn om hier weer in uw midden te mogen zijn, om u te mogen bedienen met het woord van God. Heerlijk om zo samen te komen, samen liederen te zingen, samen te mogen bidden, het gevoel te hebben dat we samen optrekken, dat we samen de Heere Jezus navolgen. U bent niet alleen, we zijn met een behoorlijk gezelschap vanmorgen en dat is heel, heel fijn. En het is inderdaad ook heel fijn om die kindergeluiden te horen. Kleine baby die huilt. Het is alleen maar positief en mooi. Joshua. Volgens mij, heb ik daar de vorige keer over gesproken, een inleiding op het boek Joshua. En ik heb toen ook gezegd, als wij het boek Joshua gaan bestuderen, dan kunnen we niet beginnen bij Joshua. En toen zijn we begonnen in Exodus hoofdstuk 17. En ik breng even in herinnering, we gaan dat nu niet lezen, maar Exodus hoofdstuk 17, daar kwamen wij voor het eerst Joshua tegen. In Ravidim. En Joshua werd daar als generaal aangesteld en moest strijden tegen Amalek. En weet u nog het beeld wat we schetsten? Dat Mozes op de berg met de staf Gods omhoog. En zolang de staf omhoog was, had Joshua de overhand. Maar zodra de staf van God neerzakte, dan was de overhand van de Amalekieten op Joshua. En we hebben daar toen lessen uitgehaald, dat Joshua daar leerde dat God de rebellie van de mensen niet accepteert. Van geen één mens. Joshua leerde daar ook dat de kracht hem niet zat in zijn vernuft, in zijn generaal zijn, in zijn goed hanteren van het zwaard en zijn tactische zetten. Maar hij leerde daar dat de kracht van God kwam. En dat symboliseerde Mozes natuurlijk met de staf omhoog, dat hemel en aarde met elkaar verbond. Nou, ik wil daar niet te veel meer over zeggen. Het tweede stukje wat we gelezen hebben de vorige keer was Exodus hoofdstuk 24, op de berg Sinaï. En daar leerde Joshua dat de God die is, niet ver weg is. De onzichtbare wereld en de zichtbare wereld zijn niet ver verwijderd van elkaar. Want Joshua zag daar de glorie en heerlijkheid van God op de berg Sinaï. We hebben er wel meerdere dingen over gezegd, maar dat ga ik niet herhalen. Het derde stukje wat we gelezen hadden de vorige keer was Exodus 32, het gouden kalf. Het is niet alleen dat Joshua leerde dat God de rebellie van de mensheid in het algemeen niet accepteert, maar Joshua leerde daar ook de afschuwelijkheid van de zonde in het bijzonder onder het volk van God. En God accepteert ook niet de rebellie onder zijn volk. Er is ook plaats voor goddelijke toorn, ook dat leerde hij, maar dat laat ik voor wat het is. Wij gaan voort met nog steeds de inleiding op het boek van Joshua. En daarvoor gaan we naar Exodus hoofdstuk 33. We proberen de levensloop te traceren van de jonge Joshua. Want als we hem straks tegenkomen in het boek Joshua, ja, dan zien we daar een man, een generaal die geleerd heeft van God, van Mozes. Maar dat is allemaal ontstaan in de voorbereidende tijd toen hij nog stond onder de schaduw van Mozes. Exodus hoofdstuk 33, vers 9 tot 11. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan. En dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Weer een inkijkje in het leven van Jozua. Hier, in dit stukje, leert Jozua niet alleen dat God er is, de God die is, de ik ben, maar hij leert hier in de tent dat God er ook is om zijn volk te onderwijzen. Hoe te handelen, hoe te wandelen. Ik denk zelf dat hij hier in grote mate gevormd is voor het toekomstig leiderschap. Hier, in de leerschool van God. In de tent van God. In de tent waar God zich openbaarde aan Mozes en sprak met Mozes als een vriend. En Jozua, die leerde dat. Eigenlijk net als de discipelen. De discipelen die zaten ook in de leerschool van Christus. En dat kunnen we lezen in het Johannesevangelie, of niet? Johannes hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17 wordt wel eens genoemd de leerschool van Christus. Daar leerden de discipelen hoe om te gaan met elkaar, hoe te wandelen en hoe zich te gedragen. Ik denk dat Jozua hier ook in grote mate gevormd werd in zijn geestelijk leven. Ja, zeker ook in Rafidim, wat we hebben behandeld. Ook op de berg Sinai, ook met alles wat er gebeurde rondom de gouden kalf. Maar hier in de tent, hij week niet uit het midden van de tent. Dat geeft wel iets aan hoe Jozua in elkaar stak. Ik denk dat het ook uitermate gezond is voor ieder jong christen om niet overijld en te gaan vliegen en gaan rennen in de dienst van God. Soms zie je dat wel natuurlijk, heel enthousiast, zo was ik ook toen ik net tot geloof kwam, heel enthousiast. Wat kan ik doen? Ik wil de Heer dienen. Maar ik had nog niet gezeten aan de voeten van de Heiland. Ik had nog niet gezeten in de leerschool van Christus. Ik had nog niet in het midden van de tent gezeten zoals Jozua hier. En achteraf gezien is het veel gezonder voor een jong christen of christin om rustig te gaan zitten in de gemeente van God en het onderwijs in te drinken. Het hartsgesteldheid tonen om niet uit het midden van de tent te gaan. Om de woorden van God op te drinken als een spons. Om te zitten aan de voeten van de Heiland zoals Maria zat. Luisteren, zitten, opnemen. En dan dienstwerk. En dat zien we ook in het leven van Jozua. Jozua, die wordt hier gevormd en kan daarom zo een machtig man Gods zijn, beschreven in het boek Jozua. Maar zulk soort mannen en zulk soort vrouwen, die komen niet meer zo uit de lucht vallen. Die hebben een voorgeschiedenis. En ik zou iedereen willen bemoedigen om dat mee te nemen in het geestelijk leven. En ook als advies, als u spreekt met een jong gelovige, om dit voor ogen te houden. Want we zouden ook kunnen gaan, en dat gaan we ook, 1 Timotheus hoofdstuk 4. Want wat Jozua was voor Mozes, was Timotheus voor Paulus. Timotheus was ook een jongeling. En die stond ook onder de schaduw, of in de schaduw van ja, die grote apostel Paulus. Maar de Timotheusbrieven zijn geweldige mooie brieven. De eerste en de tweede Timotheusbrief. Hoe Paulus instructies geeft aan de jongeling Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 6. Daar zegt Paulus aan Timotheus: als u de broeders deze dingen voorhoudt, het voorgaande namelijk, wat hij allemaal gezegd heeft, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Dat is het appel wat Paulus hier geeft aan de jongeling. Oefen uzelf in de godsvrucht. Net als Joshua zichzelf oefende in godsvrucht in de tent. Hij week niet uit het midden van de tent. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van de toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Nog een keer het appel aan de jonge Timotheus: beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minder achter vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave die in u is, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen. Blijf in die tent. Wijk niet uit het midden van de tent. Overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vorderingen, als jongeling, op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf, ook heel belangrijk voor jonge gelovigen, geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Dan sla ik nog een paar bladzijden om naar de tweede Timotheusbrief. Dan lezen we in hoofdstuk 2, 2 Timotheus hoofdstuk 2. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Blijf in die tent, wijk niet uit het midden van de tent. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt, van Paulus, maar Joshua van Mozes, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Joshua in de schaduw van Mozes, Timotheus in de schaduw van Paulus. Maar Timotheus moest ook weer jongeren vinden die hij weer kon onderwijzen. Zodat de bediening, de dienst van het woord van God, voortgang mag vinden. Ik hoop ook in deze gemeente dat wat ons toevertrouwd is met betrekking tot het woord van God, alle lessen die daarin staan, dat we dat ook doorgeven, zodat die ook weer anderen kunnen onderwijzen. Nou, het staat vol, deze brief, met instructies van Paulus aan Timotheus. Neem nu bijvoorbeeld vers 14 van hoofdstuk 2 nog steeds. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de toehoorders. Nou, ik heb nog heel veel versen opgeschreven, maar ik laat het voor wat het is. Als u de tweede Timotheusbrief bestudeert, dan vindt u voortdurend dat Paulus instructies en richting aanwijst aan de jonge Timotheus. En zo kon Timotheus ook een krachtig gemeenteleider worden. Joshua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Laat ik nog wel zeggen, dit betekent dus niet dat dit alleen voorbehouden is voor jongeren, hè, om te blijven en in te drinken. Ik hoop dat iedereen die op leeftijd is gekomen nog steeds dat intense verlangen heeft om niet te wijken uit het midden van de tent van God, omdat daar Gods woorden gesproken worden, omdat we daar God zelf mogen ontmoeten. Tot de laatste ademtocht blijven wij in de leerschool van Christus. Numeri. Wij willen nu naar Numeri gaan. Numeri hoofdstuk 11. Numeri hoofdstuk 11, vers 24 tot 29. Het geritsel is gedoofd. Dan zijn we er. Numeri hoofdstuk 11, vers 24. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heer neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, die oudste. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. De geest rustte op hen, zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei, mijn heer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in? Och, of alle van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudste van Israël. Jozua en de geest van God heb ik hierboven geschreven. Gods heerlijkheid komt op de eerste plaats, niet de heerlijkheid van Mozes. Leiderschap in de gemeente is belangrijk. Leiderschap onder het volk van God is heel belangrijk. Mozes was heel belangrijk voor het volk van God. Maar het verheerlijken van de leider is niet goed. Vers 29. Mozes zei tegen Jozua, en hij berispte Jozua, zet u zich voor mij in. Een leider moet niet zichzelf vergroten of de aandacht op zichzelf vestigen. En wij moeten ook niet een leider in de gemeente, of in de breedste zin van het woord, op een voetstuk zetten. Dat is niet goed. En Mozes, die leert Jozua dat hier. Jozua wilde hier ook God binden met zijn eigen opvattingen, wat goed en wat slecht was. Namelijk, in Jozua's opvatting was het niet goed dat de geest rustte op Meldad en Eldad, of Medad en Eldad. Want ze waren toch immers niet naar de tent vertrokken? Ze waren niet naar de tent vertrokken. Ze bleven op de plek waar ze waren. Dat was toch niet goed? Nu, wij weten niet de reden waarom Eldad en Medad niet opgetrokken waren naar de tent. Ze krijgen geen berisping van God, wij weten de reden niet, maar God schonk hun wel de geest waardoor ze profeteerden. Maar Jozua, in Jozua's ogen was dit niet goed. Maar God is toch soeverein in het geven van de geest van God? Hebreeën hoofdstuk 2 vers 4 bijvoorbeeld, en dat is voor mij altijd heel inzichtsrijk geweest. In Hebreeën hoofdstuk 2 vers 4. Kijk, want soms willen wij ook wel, en dat is heel menselijk, hè, de Heilige Geest een opdracht geven om iets te doen. Een inzicht te geven. Of genezing te schenken. Of, nou, vult u maar in. Maar God is soeverein, dat wil zeggen, God is vrijmachtig in zijn bestuur. De Zoon ook, maar ook de Heilige Geest. Want we lezen in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 4. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Wij kunnen de krachten, gaven, wonderen, tekenen van de Heilige Geest niet zelf inschakelen. Het is overeenkomstig zijn wil. Joshua moest dat leren. Joshua moest leren dat God aan het roer staat. Hij mocht wel vinden dat dat niet juist was, maar God vond het wel juist. En soms moeten wij ook, in onze ogen zijn soms bepaalde zaken niet juist. Dat kan toch niet? Maar God doet het wel. En dan moeten we buigen voor Gods soevereiniteit. En Mozes doet dat hier. Mozes zegt hier, zet u zich voor mij in. Daar zit ook nog zoiets in van, ben je bang dat mijn leiderschap of mijn glorie, mijn heerlijkheid als leider in het gevaar komt? Zet u zich voor mij in? Och, of alle van het volk van de Heere profeten waren. Ik wilde wel dat de Heilige Geest van God over het hele volk uitgestort werd. En dat ze allen profeteerden. Kijk, dat is een leider, Mozes, die zichzelf niet in de spotlight wenste te zetten. Maar hij wenste dat het spotlight van Gods geest op alle mensen viel. En ik geloof zeer zeker dat Joshua dit moment ook weer meenam in zijn geestelijk leven. Dit doet mij trouwens ook denken aan een gedeelte in Markus 9. En ik wil dat nog wel met u lezen. Markus hoofdstuk 9, vers 38. Ook een soortgelijke gebeurtenis in het leven van de Heere Jezus en zijn discipelen. Markus 9, vers 38. Het Markus-evangelie, hoofdstuk 9, vers 38 tot 40. En Johannes antwoordde hem, Meester, we hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam, iemand die ons niet volgt. Iemand die niet opgetrokken is naar de tent. Even de vertaalslag maken. En we hebben het hem verboden. Dat is niet juist, dat is niet goed. Omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei, net als Mozes, verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Dit lijkt daarop. Johannes die kon het toch ook zeggen. Hij moet meer worden. En ik moet minder worden. Het gaat niet om Mozes' heerlijkheid. Zet u zich voor mij in. Het gaat om de heerlijkheid van God. Dat is de grote les die Joshua hier leert met betrekking tot de geest van God. Het gaat niet om onze glorie, niet om onze heerlijkheid, niet de heerlijkheid van de leider. Het gaat om de heerlijkheid van God. En wij mogen dat ook meenemen in ons geestelijk leven. Numeri hoofdstuk 13. Numeri hoofdstuk 13. En we gaan lezen vanaf vers 17. Dit gedeelte is wel bekend, mag ik wel veronderstellen. Dit gaat over de verspieders. Zondagsschoolverhaal. 12 verspieders die het beloofde land gingen verspieden om te kijken hoe dat land eruit zag. Nou, onder die verspieders, dat weet u ook, maar dat kunt u ook lezen in hoofdstuk 13 vers 6, bevond zich Caleb, maar ook Joshua vers 16 is dat, hè. Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Hosea betekent hij redt. En Jozua betekent Jehovah redt. Maar we pikken het op bij vers 17. In het voorgaande lezen we dus over die 12 personen die uitgezonden werden. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuidenland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land hoe het is en het volk dat er woont. Of het sterk is of zwak of gering in aantal of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont. Of het goed is of slecht en hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is. Of die vruchtbaar is, of schraal, en of er bomen zijn of niet, vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo Hamat. Ze gingen het zuiden land in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sisai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Trouwens, als u dat leest, wat denkt u dan? Enak? Reus, hè? Ja, kijk. Dat was dus niet mis wat ze daaraan troffen. Er waren reuzen in het land. Vers 23. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met 1 tros druiven, die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen ze wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol, vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades en zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt en werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. Ook hebben we daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuidenland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Ah, er stond dus een behoorlijke reuring onder het volk toen ze hoorden van die vestingen en die volkeren. Maar Caleb bracht het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten we vrijmoedig optrekken, we zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden, we kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat ze verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. We waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren we maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat we door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten we een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren, naar het slavenhuis. Een jaar geleden was het nog maar, of 2 maanden geleden, dat ze daar vandaan gingen. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. Nou, de rest ga ik niet lezen. Maar ongelooflijk, als we dit hele stuk zo met elkaar gelezen hebben en we de sfeer proeven wat hier gebeurt, dat de gemeenschap bereid was Mozes te stenigen, Jozua, Caleb en Aaron, en om een hoofd aan te stellen en terug te keren naar het diensthuis. De landsbelofte, dat lezen we toch in Genesis hoofdstuk 12, vers 1. U hoeft het niet op te slaan hoor, maar ik lees het u voor, u mag het natuurlijk wel opslaan. Maar Genesis hoofdstuk 12, vers 1, daar hebben we die heerlijke landsbelofte. Niet alleen de belofte van een groot volk als sterren aan de hemel, maar heel specifiek een landsbelofte. Want we lezen in Genesis hoofdstuk 12 vers 1, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Hoofdstuk 13 vers 15 van Genesis, want al het land dat u ziet, Abraham, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Vers 17, sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Hoofdstuk 15, vers 7. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid heb, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Maar we lezen in hoofdstuk 15 vers 13 dat het nog 400 jaar zou duren. We gaan het lezen. Genesis 15 vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ja, in Egypte. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Dat land zal ik jullie geven. Maar 400 jaar zullen jullie in een land als slaven ronddolen. Wat een opdracht, wat een informatie. Vers 14, maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En dat is gebeurd onder Mozes. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dat is gebeurd met de uittocht uit het slavenhuis. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. God is zo genadig dat hij die goddeloze volkeren in het land Kanaan nog 400 jaar liet verblijven, omdat de ongerechtigheid nog niet vol was, opgeklommen, de beker van God was nog niet vol. Maar die was nu vol. Want Israël die een natie werd en in een verbond trad op de berg Sinaï, stond op het punt hier, wat we gelezen hebben in Numeri 13 en 14, om het land in te nemen, om hun erfenis in te nemen. Het duurde maar 2 maanden om van Egypte naar Sinaï te gaan. Israël verbleef een jaar bij Sinaï, dus 1,2 jaar was er voorbij gegaan. vroeg in de herinnering was het het diensthuis, nog maar zo kort geleden dat ze daar vertrokken. En nu stonden ze op het punt om het land in te nemen. En hoe hadden ze die God wel niet leren kennen? De staf van God. In het splijten van de zee. De machtige daden die God verrichtte in Egypte. In het verslaan van de vijanden. Och van Bazan, Sihon, koningen die hij versloeg. De wolkkolom, de vuurkolom. Wat hadden ze allemaal wel niet gezien? Water uit de rots, manna. Gods almacht en kracht. Maar van die 12 verspieders gaven de 10 verspieders een kwaad oordeel en zeiden: we kunnen niet het land innemen. Wat een verschil tussen die 10 en die 2. Die 10 die zagen vestingen, die zagen reuzen, die zagen een oninneembaar land. Die 10 zagen God niet. En dat was het grote probleem met het volk van Israël. Voortdurend zagen ze God niet, maar de problemen. Jozua en Caleb, die zagen God. Het is geen enkel probleem, want God is ons genegen. Kom, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Het land is al van ons. God had immers daarvoor de belofte gegeven. Dat land is van jullie. Ik ga dat land jullie geven. Dus het land was al van hun. Ze moesten het enkel innemen. Maar ze kenden God toch? Maar heel de gemeenschap wenste hen met stenen te stenigen. En de tragedie is door ongeloof, en Hebreeën die beschrijft dat, hè, in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, op een andere plek spreek ik over de Hebreeënbrief, en dan moet ik ook nummer 13 en 14 lezen. Daar gaat het over, in Hebreeën hoofdstuk 3 en 4, dat ze de rust niet in konden gaan vanwege ongeloof. En door ongeloof doolden ze nog 38 jaar rond in de woestijn, terwijl ze zo het land in hadden kunnen gaan. Jozua leert hier in dit gedeelte wederom hoe erg het is als het volk van God rebelleert tegen God. Maar de grootste les die Jozua hier denk ik moest leren was dat hoewel de meerderheid zich geheel tegen hem keerde en Caleb en Mozes, moest hij de moed hebben om zich achter God te scharen. Jozua moest hier zijn eigen volk, zijn eigen broeders en zusters, weerstaan die onjuist handelden, zelfs als hij in fysiek gevaar was. Vers 10, ze wensten hem te stenigen. Kijk, zo wordt een karakter gevormd. Iemand die durfde stand te houden tegenover de meerderheid. En let wel, broeders en zusters, dit is het volk van God, hè? We hebben het nu niet over de wereld die tegen is. We hebben het hier over het volk van God, waarvan de meerderheid tegen een minderheid is. En die minderheid, gevormd door Jozua en Caleb, die moesten de moed, de dapperheid tentoonspreiden om vast te houden aan het woord van God, vast te houden aan God, en zo de meerderheid van het volk van God tegen te staan. Broeders en zusters, de vertaalslag naar de eindtijd is snel gemaakt, want ik geloof dat de Bijbel leert dat naarmate de tijd vordert, dat onder het volk van God, en dan bedoel ik de gemeente in de hele brede zin van het woord. Iedereen die zich ook maar om wat voor reden identificeert met het christen zijn, met een kerk, met een gemeente, met het volk van God. Naarmate de tijd verstrijkt, zal een meerderheid onder die grote paraplu volk van God zich tegen een minderheid gaan keren. En dat zien we nu eigenlijk al wel. Als ik zie hoe zo een groot gedeelte van de kerken zo makkelijk, relatief makkelijk, de cultuur en de waarden en de normen van de maatschappij die buiten is, in zich opneemt, Broeders en zusters, als wij trouw willen zijn, trouw onder het volk van God, dan moeten we net als Joshua dit leren. De dapperheid en de geestelijke kracht tentoonstellen en tentoonspreiden om ons achter God te scharen, zijn woord, en als het nodig is, de rug recht tegen het overgrote meerderheid van het volk van God te staan. En Joshua leert dat hier. En we zien dat ook later in zijn boek. Daar eindigt het boek Joshua ook mee. Hè? Maak heden your mind up. Hoe zeg je dat? Bedenk heden wie u gaat dienen. Wie gaat u dienen? Wij, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat was Joshua. En dat leerde hij ook hier. Laat ons deze les meenemen, broeders en zusters. Want zoals ik al zei, de tijd gaat zeker komen dat wij een minderheid gaan vormen. En die is er eigenlijk al. Numeri hoofdstuk 26. We gaan naar een afronding toe. Numeri 26, vers 65. Dan lezen wij, want de Heere had tegen hen gezegd dat zij zeker in de woestijn zouden sterven. Van hen was niemand overgebleven dan Caleb de zoon van Jefunne en Joshua de zoon van Nun. Enkel en alleen zij bleven over van dat ongelovig geslacht van Israël. Hoofdstuk 27 vers 18. Hoofdstuk 27 vers 18. Toen zei de Heere tegen Mozes, neem Joshua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, leg uw hand op hem, plaats hem voor de priester Eliezer en voor heel de gemeenschap en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem, dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eliezer de priester gaan staan en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim en voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heere hem geboden had. Hij liet Joshua halen, plaatste hem voor Eliezer de priester en voor heel de gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Deuteronomium hoofdstuk 31 tot slot. Deuteronomium hoofdstuk 31, vers 2 tot 8. Hier bevinden wij ons vlak voor het boek Joshua. En hij zei tegen hen, dat is Mozes die spreekt, ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Bovendien heeft de Heere tegen mij gezegd, u zult deze Jordaan niet oversteken. De Heere uw God, hij zal voor u uit overtrekken. Heel belangrijk om dat mee te nemen. Het is de Heere God die voor u uit zal overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen. En u zult hen uit hun bezit verdrijven. Joshua zal voor u uit overtrekken zoals de Heere gesproken heeft. En de Heere zal met hen doen zoals hij met Sihon en Och, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die hij weggevaagd heeft. Wanneer de Heere hen aan u gegeven heeft, moet u met hen doen, overeenkomstig alle geboden die ik u gegeven heb. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Joshua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël, wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan, dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. Nog een keer, De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Dat hadden ze ook in nummerie 13 en 14. Als ze dit collectief zagen, dan hadden ze dat land kunnen innemen. Joshua die wist dit en Caleb ook. God gaat voor. Het is eerst God. God gaat voor u uit. Dan de leider en dan het volk. Het is die volgorde die we hier tegenkomen. En ieder leider van God of in de gemeente moet dat zo goed voor ogen houden. Het is God die voor u uitgaat, dan Joshua en dan het volk. Wat Joshua ook meeneemt, is dat het volk van God het volk van het boek moest zijn. En dat lezen we in vers 9 tot 12 van Deuteronomium 31. En Mozes schreef deze wet op, gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de Heere droegen, en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hun na verloop van 7 jaar, op de vastgetelde tijd van het jaar van de kwijtschelding op het loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen. Niet naar de zondagsschool. Luisteren naar de Torah. De kleine kinderen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. De kleine kinderen moeten het ook horen. En de vreemdeling die binnen uw poort is, om te horen en om te leren. Net als Joshua leerde in de tent, in het midden van de tent van God. Om te leren de Heer uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Ook moest Joshua dit meenemen in zijn eigen geestelijk leven, maar ook in het leven als leider van God. Nou, dit hoofdstuk gaat verder met de afval die aangezegd werd. Maar dat ga ik niet lezen. Maar het is wel heel opvallend hoeveel parallellen er wel niet te vinden zijn, ook met het volk van God onder het nieuwe verbond. Want is het niet zo dat Paulus in Handelingen hoofdstuk 20, als hij de afscheid neemt van de ouderlingen, dat hij gaat waarschuwen dat uit uw eigen midden zullen er verdorven lieden opstaan en zullen het volk van God op een dwaalspoor zetten. Nou, het is precies wat Mozes doet in de rest van dit hoofdstuk. Dat het volk zal weer afwijken. Maar ik ga niet alle lessen opdiepen, want mijn tijd is al voorbij. Wat ik nog wil doen is resumerend. Wat hebben we geleerd in deze beide boodschappen in Joshua's voorbereiding? God tolereert de rebellie van de mensheid in het algemeen niet. Kracht is niet alleen de kracht van de generaal en zijn zwaard. Het is niet de kracht van de mens, maar de echte kracht komt van God. Wat Joshua ook leerde is dat God niet ver weg is op de berg van Sinaï. De God die is, is heel dichtbij. Zonde is verschrikkelijk onder het volk van God. Gods heerlijkheid komt eerst, geen verheerlijking van Gods leider. We kunnen God niet vastleggen met menselijke regels. God is soeverein. Een man van God moet bij God blijven, zelfs als zijn eigen volk zich tegen hem keert. Nou, Joshua heeft dat allemaal geleerd en ik hoop de volgende keer een begin te kunnen maken met het boek Joshua. En daarin kunnen we zien, ja, nu snappen wij waarom Joshua zo een krachtig leider is. Dat is gebeurd onder de schaduw van de man Gods, Mozes. Ik wil een kort gebed uitspreken en dan geef ik de dienst over. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor alle boeken in de Bijbel. Vader, we hebben gelezen in Exodus, Numeri, in Deuteronomium. Boeken die al zo oud zijn, Vader. Maar dank u wel dat de lessen die daarin opgetekend staan, nog steeds zo relevant zijn voor ons. Vader, ik zou wel willen dat u van ons allen en Jozua zou willen maken. Vader, dat de geest die Jozua aan het daglicht bracht, dat wij dat ook uit mogen dragen. Die dapperheid, die moed. Vader, ik wil u danken voor de gemeente hier in Houlewijk. Voor de broeders en zusters hier vanmorgen aanwezig. Vader, versterk hen met uw eigen woord deze morgen. Maak ze krachtig en sterk om trouw te zijn. Tot de komst van de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.